We gaan samen de Bijbel lezen. Lucas 14, vanaf vers 25. Lucas 14, vanaf vers 25. En ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. En vele menigte trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en die haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen heel heeft om het werk te voltooien, opdat misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, dat alle die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen: deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machten is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om het te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan een ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat en geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, die horen. Tot zover het woord van God.
Ja, zoals u daar straks al hoorde, is het vanavond voor het eerst dat ik hier ben. En ik begrijp ook dat de meeste mensen mij hier voor het eerst zien, dus niet kennen. En ik zie hier ook heel veel gezichten, ja, dat ik zeg, die ken ik ook niet. Een aantal wel, en aan die mensen is het denk ik ook te danken, of te wijten, misschien aan het eind van de avond, laat me even het midden, dat ik dan hier sta. Om heel kort iets over mezelf te zeggen, ik ben predikant geweest in Meerkerk. Nou, daar komen sommige mensen hier ook vandaan. Daarna in Genderen, daar komt ook iemand vandaan die hier zit. En ja, dat is natuurlijk het land van Heusden en Altena, de andere kant van zeg maar, van Werkendam. En een heel aantal jaren ben ik predikant geweest in Schravendeel, waar ik nog woon. Inmiddels ben ik met emeritaat en werk nog, dat noemen ze dan bijstand in het pastoraat in de gemeente West-Brabant, namelijk in Klundert. Nou, misschien ook wel aardig om te weten, ik ben getrouwd, ik heb 5 kinderen, 7 kleinkinderen. Dus ja, wat dat betreft zijn mijn grijze haren dan daarmee ook verklaard, neem ik aan. Ja, ik vond het mooi om uitgenodigd te zijn en hier vanavond in uw en jullie midden te mogen komen. En ik begreep dat het zou moeten gaan over Lucas 14... versen 25 tot en met 35, het gedeelte dat ook al is voorgelezen. Het is zo dat er gezegd wordt dat er 1,6 miljard mensen op deze planeet waar wij wonen behoren tot het christendom. In die zin is het christendom nog steeds de grootste religie, ik bedoel met de meeste aanhangers van de hele wereld. Maar of al die 1,6 miljard mensen ook werkelijk christenen zijn, is alles wat zich Israël noemt ook Israël. Is er niet, en dan refereer ik daarmee aan de gelijkenissen die de Heer Jezus verteld heeft, dat er ook kaf onder het koren zal zijn, onkruid tussen het tarwe. En gelukkig, het is niet aan mij en ook niet aan u of iemand van ons om daarover te oordelen. Dat kunnen we met een gerust hart aan onze hemelse Vader overlaten. Ook is het zo dat die 1,6 miljard christenen, dat ze niet allemaal kerkgangers zijn. In ons land is het zelfs zo dat velen de kerk de rug hebben toegekeerd. Uit teleurstelling in een heel aantal gevallen, maar ook om allerlei andere redenen. Sommigen hebben ook God de rug toegekeerd. En hem zogezegd afgeschaft. Maar toch een heleboel mensen die ook nooit meer naar de kerk gaan, als je het aan ze vraagt, zullen altijd nog zeggen, ik ben heus nog wel gelovig. En het gevaar daarvan is dat als je niet meer in een samenkomst of in een gemeente komt, dat je dan je eigen geloof, zeg maar, gaat inkleuren. Hoewel ik me ook kan voorstellen dat er kerken zijn waar het evangelie zo gekleurd is, miskleurd, dat je daar eigenlijk ook niet meer moet zijn. Dan heb je ook nog mensen die wel naar een kerk of naar een gemeente gaan. Maar ook daarvan kun je de vraag stellen, ze zullen zich ongetwijfeld christen noemen, maar zijn dat nu allemaal ook werkelijk volgelingen van de Heer Jezus? Want dat is waar wij vanavond aan de hand van dit Bijbelgedeelte bij bepaald worden. Dus eigenlijk zou je niet moeten zeggen, ik ben christen. Dat was de naam overigens die de mensen in Antiochië voor het eerst te horen kregen. Oh, dat zijn christenen, dat zijn aanhangers van Jezus de Christus. Maar in de Bijbel vind je eigenlijk andere woorden. Daar vind je het woordje discipel, leerling, volgeling. Daar gaat het in feite om navolging, om discipelschap. En daarover nogmaals gaan wij het vanavond met zoveel woorden hebben. Wat is christen zijn in de zin van dat wij Jezus Christus navolgen? Anders gezegd, wat houdt discipelschap nou eigenlijk in? Wat is het om een leerling van Jezus te zijn of, hè, zoals Martha, aan de voeten van Jezus te zitten? En zoals Petrus dat in de eerste brief ook schrijft, om in de voetsporen van Jezus te treden. Want dat is onze roeping. Ik citeer het, 1 Petrus 2, waar staat, want hiertoe bent u geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat ge in zijn voetstappen zou treden. Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd, niet terugschold en als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonde, en onthoud dat goed, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven en door zijn striemen zijt gij genezen, want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en de hoede van uw zielen. In Jezus voetsporen treden betekent kennelijk dat je aan de zonde bent gestorven. Wat Paulus ook zegt, en nu dan moet het vaststaan dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God. En dat je voor de gerechtigheid leeft. En dat je genezen bent door de striemen van Jezus, ook dat staat er gelukkig ook allemaal bij. We zien hier ook dat het volgen van Jezus, en ook dat is iets om te onthouden, lijden kan betekenen. En het staat hier ook voorop, zag ik net op deze katheder, namelijk de lijdende kerk. Het is ons toch ook bekend, hè, dat via Open Doors weten we dat, dat meer dan 60% van die 1,6 miljard christenen op dit moment met vervolging, met lijden in de een of andere vorm te maken hebben. En dat wordt hen aangedaan omdat zij bij Jezus horen, omdat ze iets met hem hebben. Zoals Jezus zelf geleden heeft, we belijden dat met de apostolische geloofsbelijdenis, dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en begraven. Gelukkig, want we geloven niet in een dode godsdienststichter zoals Boeddha, Mohammed, maar we geloven in de opgestane Heer. Op de derde dag is hij van tussen de doden uit weer opgestaan. Het zijn de dingen waar Petrus ons vanavond ook in dat zojuist gelezen gedeelte bij bepaalt. Ik kan ook een andere volgeling van Jezus noemen, namelijk de apostel Paulus. Hij was eerst een vervolger, zeg maar, die christenen, de eerste christenen, deed lijden. En hij is op de weg naar Damascus een volgeling van Jezus geworden. En hij schrijft hele behartenswaardige dingen in Filippenzen 2, kunnen we dat lezen. Namelijk over de gezindheid van Jezus Christus. Hij roept dan op, dus leg dat maar naast de oproep van Petrus. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de mensen gelijk geworden is. En zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daarom heeft God de Vader hem ook bovenmate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Ook hier zien we weer, en dat is zeg maar waar ik eerst vanavond met nadruk op wil wijzen, dat de gezindheid van de Heer Jezus, waar wij worden opgeroepen om die ook te hebben, dat dat alles te maken heeft wat Paulus dus aanduidt als de dood des kruisers. En daartoe is hij, toen hij uit de hemel kwam, ook heeft hij zichzelf ontledigd, heeft zijn goddelijke majesteit niet vastgehouden, was bereid om dat prijs te geven en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Heeft zichzelf vernederd. Nou, onze heiland, nu we het over hem hebben, heeft over deze dingen gesproken, waar Petrus het over heeft, waar Paulus het over heeft, toen hij op aarde kwam. Eigenlijk was het zo dat hij steeds duidelijker er begon over te spreken, naarmate zijn kruisdood dichterbij kwam. En dat is waar de evangelist Lucas ons in dit gedeelte vanavond bij bepaalt. In vers 25, daar lezen wij dus over die vele mensen, die scharen, die menigte, die met Jezus meereisden. Dan zeggen we, prachtig toch? Dat zoveel mensen op de een of andere manier belangstelling hadden voor Jezus. Wel iets in hem zagen. Op een bepaald moment gebeurde het, Jezus die kennelijk voorop liep, dat hij zich omdraaide en dat hij sprak woorden waarvan ik me kan voorstellen. Bas die heeft het vanavond al een paar keer gezegd in mijn bijzijn, een pittig stukje. Het zijn inderdaad pittige woorden die Jezus gezegd heeft toen en die tot nadenken willen stemmen. En als het goed is, zullen wij dat ook doen. Niet alleen vanavond. Ik hoop van harte dat we allemaal die woorden meenemen en dat we ons, en dat is het beste om dat bidden te doen, voor het aangezicht van God dus, en je af te vragen, ben ik, want al die mensen toen, dat waren eigenlijk meelopers. Ben ik een meeloper? Wat houdt mijn christen zijn eigenlijk in? Loop ik mee of ben ik werkelijk, waar Jezus het verder over gaat hebben en waar hij het al eerder over had gehad, een volgeling van hem? Treed ik werkelijk in zijn voetsporen? Een meeloper is iemand die dus achter Jezus aanloopt. En die hem op de een of andere manier geweldig vindt. Nou, zo zijn er genoeg mensen. Er zijn zelfs mensen die totaal niet geloven dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Of dat hij terugkomt. Maar die hem toch zo vinden. Maar dat was, zet hem ook maar in het rijtje van andere illustere figuren die ooit geleefd hebben. Zoals popsterren vandaag. Of voetballers, sporthelden. Nagelopen worden, fans hebben. Zo had Jezus kennelijk in die tijd ook fans, nalopers. Volop mensen. waren dat. Ze kwamen overal vandaan. Ze zagen Jezus in de eerste plaats als een soort volksheld. En mogelijk ook als iemand die de trekken had van de al zo lang beloofde Messias. Maar weet u hoe de Heer Jezus naar die mensen keek? En je kunt dat bij Matteüs lezen. Hij zag die mensen als een voortgejaagde kudde zonder herder. Over wie hij zich maar al te graag wilde ontfermen als de goede herder. En het daarom ook hen heeft toegeroepen. Ook dat vind je bij Matteüs in hoofdstuk 11. Komt allen tot mij. Allen, ieder. Geen uitzonderingen. Zoals dat ook nadrukkelijk ook in de brieven van Paulus staat. Het is voor Joden en Grieken. Voor barbaren en Skieten. Voor man en vrouw. Het is werkelijk een universele oproep van Jezus. Om tot hem te komen. En dan in zijn voetsporen te treden. Jezus sprak dus tot mensen die met hem meereisden. Nou weet ik niet of u zich dat ook afvraagt, maar waar ging Jezus eigenlijk naartoe op dat moment? En waar gingen die mensen dus ook met hem naartoe? Die mensen hebben waarschijnlijk dat niet goed begrepen. Wat de Lucas iedere keer eigenlijk, dat is heel kenmerkend voor het evangelie van Lucas, namelijk dat hij iedere keer duidelijk maakt dat Jezus in de tijd dat hij opgetreden is, en dat was zo zeg maar ongeveer 3,5 jaar in Israël, dat hij voortdurend op weg was naar Jeruzalem. Zelfs als hij op momenten van Judea weggaat richting Galilea, is hij toch op weg naar Jeruzalem. Want daar zal hij namelijk zijn uitgang vinden. Dat is zijn doel, waarom hij in deze wereld gekomen was. En als je weet hoe de Heer Jezus zelf die reis ondernam, ja, dan was het eigenlijk net zoals toen de kamerling uit Moreland, en Lucas vertelt dat later in het boek Handelingen, hij reisde zijn weg met blijdschap. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Dat kun je lezen in de Hebreeënbrief. In Hebreeën 12 staat het dat Jezus, dat hij om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende. Jezus wist van dat kruis en toch was er vreugde. Vreugde namelijk om wat het kruis zou gaan betekenen, maar ook dat dat niet het laatste was. Hij is geen dode godsdienstdichter, hij is de levende Heer en Heiland. En hij is teruggegaan. Dan heeft hij ook tegen het Johannes Evangelie is daar heel duidelijk over. Heeft hij zijn discipel ook verteld. Ik ga heen waar ik vandaan kom. Terug naar de Vader. Met alle voordelen die dat voor ons met zich meebrengt. Dat hij plaats bereidt en dat hij daar voor ons pleit. En noem het allemaal maar op. Maar ook hier in Hebreeën 12 zie je dus weer dat Jezus het kruis voortdurend voor ogen gehad heeft. Dat was zijn bestemming. Jeruzalem is de plek namelijk dat waar men profeten dood en stenigt. En het zal met hem, de Messias, niet anders gaan. Jesaja had het al 700 jaar eerder, Jesaja 52, aangekondigd. Dat het zou gaan gebeuren. En het is ook letterlijk zo in vervulling gegaan. Daarom is Jezus dus in de wereld gezonden. Er is een schilderij, wat ik ooit wel eens gezien heb. Ik weet alleen niet meer wie het gemaakt heeft. Maar daar zie je het kersttafereel, daar zie je de kribbe. Maar er valt over die kribbe al een schaduw. En het is de schaduw van een kruis. Kribbe, dat leidt naar het kruis. Dat is de bestemming van Jezus. En de mensen konden het weten. De discipelen van Jezus konden dat weten, want hij heeft herhaaldelijk verteld wat zijn bestemming was. En openlijk heeft hij dat bijvoorbeeld verteld. Je kunt dat in Lucas 9, dat hebben jullie al behandeld. In Lucas 9, vers 22, kun je dat terugvinden. Waar Jezus zegt, de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten dagen ten derde dagen worden opgewekt. Kruis en opstanding hoort bij de Heer Jezus altijd in één. Het is nooit alleen het kruis, het is meteen ook de opstanding. Hij heeft het toen al, we lezen dat dus een aantal hoofdstukken eerder, heeft Jezus het aangekondigd. En niet veel later hoorden drie van zijn discipelen die met hem mee mochten op de berg van de verheerlijking. En dat is wat dus ook in hoofdstuk 9 naar voren komt. Waar Jezus sprak met Elia en met Mozes over zijn uitgang in Jeruzalem. Daar heb je het weer. Nou, dat hebben zij dus gehoord over de uitgang die hij te Jeruzalem, zo staat het letterlijk vers 31, zou volbrengen. Volbrengen. Het is volbracht. Zelfde woord dus. En weer even later in hoofdstuk 9, daar in de verse 43 en volgende, heb je de tweede aankondiging van het lijden. En dan heeft weer Jezus gezegd, legt gij deze woorden in uw oren. Knoop ze in je oren, zouden wij zeggen. Want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen. En dan staat er bij mij, zij begrepen dit woord niet en het was voor hen verborgen, zodat zij het niet verstonden. En ze durfden Jezus er ook niet naar te vragen. Dan nog een hoofdstuk terug. Want ja, je moet schrift met schrift vergelijken. Dat bent u hopelijk toch wel met me eens. Dan staat er in het 13e hoofdstuk, vanaf vers 31... ook, daar staat bij mij boven, Jezus moet sterven in Jeruzalem. En dat is dan wanneer er fariseeën bij hem komen die hem waarschuwen voor Herodes. En dan zegt Jezus dat hij, en daar staat het al letterlijk, vers 33, doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gaat niet aan dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen. Gelijk een henna kuikens onder haar vleugels. En ge hebt niet gewild. Zie uw huis worden aan u overgelaten. Afgelopen met Israël? Nee. Maar ik zeg u, ge zult me niet meer zien tot het ogenblik komt dat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hier horen we dus weer over die reis van Jezus, over zijn uitgang in Jeruzalem. Daarheen gaat het met Jezus. En nogmaals, die woorden die werden niet eens begrepen door die engere kring van discipelen om hem heen. Ook niet door Petrus en door de anderen, want Matthäus vertelt ons dat toen de Heer Jezus het de eerste keer vertelde, dat hij zei, maar dat verhoede God, waarop Jezus dat herkende als een aanval van de boze en ook zei, ga weg achter mij, Satan. En toen heeft hij ook weer heel duidelijk verteld de dingen die wij vanavond zullen horen. Zelfs als je verder leest in de evangelie, dan zie je hoe op de vooravond van de kruisdood van Jezus, dat ze zelfs dan er nog niets van begrepen hebben. Denk maar aan hun hoge woorden. Heer, wij zullen met u sterven. Dat zei niet alleen Petrus, dat zeiden ook al de anderen. En wij zullen u nooit in de steek laten toen Jezus zei dat het wel zou gebeuren. En ze hebben hem ook allemaal in de steek gelaten. En één heeft hen verloochend, tot driemaal toe, Petrus en en er was er zelfs één, de vriend met wie hij zijn brood had gegeten, die hem verraden heeft voor 30 zilverlingen. Nou, laat me heel eerlijk zijn, wij zouden waarschijnlijk niet zoveel anders gereageerd hebben en het waarschijnlijk ook niet begrepen hebben. Want, wat is dat nou? Iemand die op weg is naar een kruis. Moet je nagaan wat het kruis in die tijd betekende, daar kom ik nog wel op. Maar een gekruisigde Here en Redder. Ja, dan hebben wij toch eigenlijk ook liever een Heer die in zijn koningsheerlijkheid openbaar wordt. Hè, straks met de wolken van de hemel. Dat vinden we toch eigenlijk wel mooier en beter, zal ik maar zeggen. Dan wat Jezus in eerste instantie voor ogen had. Jezus draaide zich om Op weg dus naar Jeruzalem, de mensen achter hem aan, hij draait zich om, hij spreekt die mensen aan en hij zei met zoveel woorden, jullie willen mij volgen? Nou, dat is goed. Hij zegt niet van, ga allemaal naar huis en of zoiets van, zoek het maar uit, want jullie snappen het toch allemaal niet, nee. Hij gaat hen duidelijk maken dat het volgen van hem consequenties heeft. Dat het volgen van Jezus niet een kwestie is van hem geweldig vinden en hem een beetje achterna lopen en zeg maar in de supermarkt prijzen. Ja, dat doen wij natuurlijk in de kerk, maar bij wijze van spreken. Van, nou, Jezus zoekt geen bewonderaars. Dat is wat hij duidelijk gaat maken. Hij zoekt volgelingen. Hij zoekt geen meelopers, maar mensen die in zijn voetsporen zullen treden. En dat volgen, dat is geen sinecure. Eigenlijk heeft hij dat al eerder duidelijk gemaakt. Ook dat kun je ook allemaal weer lezen in hoofdstuk 9. Ja, jullie zullen het behandeld hebben. Toen daar iemand kwam. Ik zal u volgen, Heer, waar u ook heen gaat. En hij tegen een ander nodigde hij toen uit. Volg mij. En er was nog een derde. Ik zal u volgen, Heer, maar laat mij eerst. En dan merken we dat daar het gaat verringen. Dat het allemaal niet zo simpel is. En dat is wat ook in die, en we hebben ze al gehoord, die versen 26 en 27 van Lucas 14 naar voren komt. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Nou, dat zijn besliste woorden. En die laat Jezus dan volgen door een tweetal illustraties, waarin hij zich nader verklaart. Wat is nou het volgen van Jezus? Kennelijk zo ernstig. Hoe moet je dat nou ook opvatten? Vader, moeder, broers en zusters, ja, je eigen leven haten. En nogmaals, als je dat niet doet, kun je zijn discipel niet zijn. Het is kennelijk dat je jouw kruis op je neemt en daarmee achter hem aangaan, die straks dus zijn eigen kruis zal dragen op Golgotha. En nogmaals, dat zijn besliste woorden, die liggen er niet om. En als je het zo niet wilt, of als je dit niet aan kunt nemen, dan kan je zijn discipel niet zijn. En we kunnen ons toch allemaal wel voorstellen, dat schrikt af. Alsof er als het ware een deur voor je dichtgegooid wordt, of een enorme drempel wordt er opgeworpen. Ja, je mag mij wel volgen, maar, en dan komt het. Hoeveel zullen toen gedacht hebben, ja, maar wacht even, daar begin ik niet aan. Daar kan ik niet opbrengen. Dat gaat me veel te ver. Dat kost me veel te veel. Je leest daar niets over, maar het is wel een keer heel duidelijk gebeurd, dat kun je in Johannes 6 lezen, toen Jezus zei dat hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald en dat je zonder dat brood de dood zult sterven. En dan staat er in hoofdstuk 6 van Johannes dat deze reden hard is en dat velen hem toen de rug toekeerde. En dat zelfs de discipelen, omdat de Heer Jezus op een bepaald moment zelfs tegen die kleine kring van discipelen, die 12, zei, willen jullie ook niet weggaan? En Jezus zegt, nou, je mag gaan hoor. Stel je voor dat tegen ons gezegd wordt, hè? Dat je zo zeg maar zondags in de kerk of in de gemeente hoort, nou, jullie mogen wel gaan hoor. Hoeft niet, je hoeft hier niet te zijn. Hoe zouden wij daar reageren? Nou, ik denk dat dit een moment is om in ieder geval nu even pauze te houden. En dan ga ik zo dadelijk dieper in op wat de Heer Jezus eigenlijk bedoelde te zeggen. Discipelschap, het volgen van Jezus, betekent dus wat de Heer Jezus toen zei, het haten van de mensen uit wie je geboren bent. Mensen van je eigen vlees en bloed. Je broers, je zusters. Misschien moet ik het ook doortrekken. Geestelijke broers en zusters. En zelfs jezelf haten. Nu moet ik daar wel deze kanttekening bij maken, dat het woordje haten in de Bijbel niet die lading heeft die het bij ons heeft. Bij ons klinkt haten als de tegenstelling van liefhebben, een verschrikkelijke hekel aan iemand hebben. Maar in de Bijbel is het veel meer dit, namelijk dat je iets van minder belang acht. Dat je iets op de tweede plaats zet. Denk maar aan Esau heb ik gehaat en Jacob heb ik lief gehad. Esau stond op het tweede plan. Terwijl God dus verder zou gaan in de ontwikkeling van zijn plannen richting de Heer Jezus met Jacob. Of denk aan David in het slot van Psalm 139. Zou ik niet haten die u haten? Dat gaat over mensen die God hebben afgeschaft. Die niet zoveel met God hebben. Alleen voor zover het hen uitkomt. Nou, daar kan David niet mee overweg. Met die mensen heeft hij eigenlijk niet zoveel. Dat betekent het woordje haten. Maar laten we wel wezen, in die tijd van de Heer Jezus was het nog zo dat het gezin de hoeksteen van de samenleving was. Dat zou eigenlijk nog zo moeten zijn, maar we weten allemaal wel dat het op dit moment, zeker in ons land, behoorlijk op de tocht staat. Ik kan me daar vreselijk aan ergeren dat als mijn vrouw een brief krijgt, van de Belastingdienst bijvoorbeeld, met haar eigen naam. Ik heb helemaal niks tegen de naam, want ze heeft Lucas heet ze nou, dat is een prachtige naam. Zeg wel eens, jij had Lucas moeten heten, dominee Lucas klinkt beter dan dominee Boer. Dat zal ook wel. Maar dat wil zeggen, je bent individu geworden. Je wordt apart gezien. Maar de Bijbel ziet en denkt in families, in familieën. De generaties die bij elkaar horen. En hoe kan de Heer Jezus dan zeggen dat je die moet haten? Dat je die minder belangrijk moet vinden? Het vijfde gebod is toch eer je vader en je moeder. En het grote gebod dat gelijk is, of gelijkt op het andere allergrootste gebod, dat is de samenvatting van de 10 woorden, namelijk dat je je naaste zult liefhebben als jezelf. Geldt dat dan niet meer? Nou, we weten de Heer Jezus in de bergreden heeft het heel duidelijk gezegd, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Zeker zullen wij onze ouders eren en onze naasten, en toch zeker onze broers en zusters, ook onze geestelijke broers en zusters, zullen we lief hebben als onszelf. We zullen ook onszelf lief hebben. Maar Jezus zegt, er is iets, ja eigenlijk iemand, die altijd belangrijker is dan al die andere relaties. En dat is namelijk Hij zelf. Het allerbelangrijkste is dat je Hem volgt. Dat je in zijn voetspoor treedt, zoals dus Petrus heel goed begrepen heeft later, en dat ook in zijn eerste zendbrief schrijft. Dat volgen van Jezus betekent, want dat zien we hier heel nadrukkelijk ook, want dat is eigenlijk hetzelfde, vers 27, je kruis dragen achter hem aan. Je kruis dragen. Ja, zeggen mensen, van elk huis heeft zijn kruis. En daar zit natuurlijk wel wat in. Er is onnoemelijk veel lijden en zorg en nood. En dat is ongetwijfeld hier onder ons ook vanavond. Er zijn mensen die in rouw zijn, die iemand moeten missen. Heimwee hebben naar iemand die je niet mis. Je kunt met ziekte van jezelf of je naaste omgeving te maken hebben. Je kunt ermee zitten dat je kinderen niet meer naar de kerk gaan. En ook je kleinkinderen. En zoveel andere dingen die je overkomen en die je worden aangedaan. In dat gezegde, elk huis heeft zijn kruis, wordt dan dat soort lijden bedoeld. Maar dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt met kruis. Zijn kruis was namelijk, wat we eigenlijk al bij Paulus hebben gelezen in Filippenzen 2, daar gaat het ook over de kruisdood die hij aanvaarde, namelijk de bereidheid om een knecht te zijn. Het gaat erom dat je nederig wilt zijn. Als hij zegt, komt ieder tot mij die vermoeid en belast bent, want leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Van hem leer je om zachtmoedig te worden en nederig van hart. Het kruis van de Heer Jezus, dat was dat hij afzag van zichzelf. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Woorden die hij ook letterlijk zo gesproken heeft. En hij wilde maar één ding doen, dat was de wil van de Vader. Zelfs in Gethsemane heeft hij nooit zoiets gezegd van, ja, laat uw wil dan maar geschieden. Nee, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat stond bij hem voorop. En hij wist dat het kruis betekende geslacht worden als het lam van God, dat de zonde van de wereld op zich neemt en wegdraagt. En dat zijn er wel uw, jouw en mijn zonden. Dat was de prijs die hij ervoor moest, maar ook wilde betalen. En bovendien, dat hebben we ook in Hebreeën 12 al gelezen, hij heeft de schande op zich genomen. Want wat denkt u dat het kruis, dat was een misdadigersdood. De Romeinen hebben die op talloze wijze toegepast, op talloze mensen bedoel ik toegepast. Het was ook een marteldood van de afschuwelijkste soort. Maar voor Jezus was het nog veel meer. Dan gaat u maar na dat hij door God verlaten werd. Luther, er wordt van hem gezegd dat hij eens een keer op een Goede Vrijdag 3 uur lang met zijn handen op zijn hoofd heeft zitten denken. God die door God verlaten werd. Hoe is het mogelijk? Inderdaad, je kunt dat niet begrijpen. Jezus moest letterlijk het kruis op zich nemen, het schandelijke kruis. En hij moest het ondergaan in plaats van Barabbas. De traditie zegt dat Barabbas eigenlijk Jezus Barabbas heette. En als u weet dat Barabbas ook nog betekent zoon van de Vader, dan gaat de ene zoon van de Vader, die gaat vrij uit. De misdadiger, de zondaar, zijn wij. En wij zijn ook kinderen van God, oorspronkelijk van onze afkomst. En hij neemt onze plaats in. En in het Oude Testament, in Deuteronomium 21, staat dat hangen aan een hout een door God vervloekte dood is. Dat is de schande. God heeft zijn zoon vervloekt, opdat wij gezegend zouden worden. Kan je begrijpen dat als Paulus met dat evangelie de wereld ingaat en zegt, ik heb besloten om niets anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat hij dan zegt, ja, wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, wat dan Joden of Grieken zijn, is het de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Het kruis is een dwaasheid. En hoeveel mensen hebben daar niet moeite mee? Ook in de kerk vandaag. Ook allerlei theologen die er gewoon niet in geloven. Het was nergens voor nodig dat Jezus aan het kruis hing. God die kon zo wel vergeven. Trouwens, ja, wie is God? Is God eigenlijk wel een persoon? Nou, dan krijg je al dat soort verhalen. Maar dit is wat de Bijbel, het woord van God, zegt. Met andere woorden, het kruis van Jezus was volstrekte zelfverloochening, afzien van zichzelf, omdat hij gehoorzaam wilde zijn aan de Vader. En de Vader had maar één voornemen, dat is dat wij gered zouden worden van de eeuwige verlorenheid. En zo had de Heer Jezus het eigenlijk ook al eerder gezegd, in Lucas 9, daar heeft hij dat ook al aangegeven in de versen 23 en 24. Indien iemand achter mij wil komen, en hij gebruikte al die woorden, die verloochene zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Weer hetzelfde verband. Maar ieder die zijn leven verloren heeft, om mijnentwil, die zal het behouden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, die zal het juist verliezen. Het kruis van Jezus als zelfverloochening. En dat betekent dat als wij achter hem aangaan en ook ons kruis op ons nemen, dat ook wij onszelf zullen verloochenen. Dat is discipelschap. Dat is het volgen van Jezus. En verloochenen, denk dan aan Petrus' verloochening, dat is ontkennen. Ik ken die man niet. Ik heb niks met hem te maken. Eigenlijk is het een soort ontkennen van jezelf. En je kunt zoveel liefde hebben voor jezelf, een verkeerd soort liefde, dat je egoïstisch bent. En dat je alleen maar aan jezelf denkt. En dat is wat eigenlijk door de zondeval in de wereld is gekomen. Dat begon al met Adam, die zei, de vrouw die u mij gegeven hebt. Hij gaf als het ware het cadeau terug. Daar ging het al fout en zo gaat het ontelbare malen. Voor heel veel mensen is liefde dat je bevredigd moet worden door die ander. Die ander is er voor mij. Maar de Heer Jezus zegt, als je zo leeft, dan raak je het leven kwijt. Maar als je het verliest om mijnentwil, dan zul je het terugvinden in eeuwigheid. En iemand als Paulus heeft dat ook zo beleefd toen hij van een vervolger volgeling werd. Hij schrijft dan in de Filippenzenbrief, alles werd hem drek en vuilnis. Alle kennis die hij had meegekregen. En hij was op dat punt als fariseer bijzonder onderlegd. Hè, we zouden zeggen universitair geschoold. En hij had het verder geschopt dan menige mede, hè, collega fariseer. Maar hij gaf het allemaal prijs om Jezus. En hij zegt dan ook dat hij bereid was om de schande van Jezus te dragen. En dat hij bereid was om zelfs vervolgd te worden om Jezus. En om de vijandschap van de wereld te ervaren. En Jezus heeft daarom ook gebeden. Dat de Vader ons, in het hogepriesterlijk gebed Johannes 17, dat hij ons zal beschermen tegen het woede van de wereld. Tegen de vijandschap zoals hij die heeft ervaren, zullen degenen die hem echt volgen dat ook gaan ervaren. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Dat volgen van Jezus is dus iets wat geldt voor iedereen. Iedereen mag hem volgen. En het is ook zo van iedereen die gelooft in hem is behouden. Dat is allemaal gratis. Dat kost ons niks. Het heeft hem alles gekost. En het is ook niet zo van dat hij nou wil, als wij hem gaan volgen, dan moeten wij toch onze bijdrage leveren. Dan moeten wij toch, als het ware, Jezus terugbetalen, dankbaarheid of aanbidding of noem maar op, want anders redden we het niet. Nee, hij heeft dan in het voorafgaande van Lucas 14, dat hebben jullie dus al behandeld, over de maaltijd en over de genodigden gesproken. Die nodiging kost ons helemaal niets. Maar wie ingaat op die nodiging en wie besluit om Jezus te volgen, betekent dat het alles kost. Je eigen leven. Dat bedoelt Paulus ook wanneer hij in de Galatenbrief schrijft. Het is nu niet meer ik. Ikke, weet je wel. Hè? Waar zoveel mensen vol van zijn. Ikke. Een van onze kleinkinderen. Die zit nu in groep 3. Die is 2 weken of 3 weken geleden naar groep 3 gegaan. En ik vroeg of dat het waar was, want toen ik pas geleden in Klundert was, waar ik dus nog werk, kwam ik een oma tegen en die vertelde tegen mij dat haar kleinkind zat ook in groep 3 voor het eerst. En het eerste woordje wat ze moesten leren was ik. Dus toen vroeg ik aan mijn kleindochter, is dat zo? Ja, inderdaad. Het was het eerste woordje wat ze geleerd heeft op school. En dan kan ze schrijven, ik. Knap, hè? Ja, dat is ook heel knap. Maar dat is nou precies de wereld waar wij in leven. Ik. Ik weet niet meer wat ik vroeger het eerst moest leren. Maar dat was volgens mij niet het woordje ik. Aap, noot en mies of zo. Ja. En dan nog wat. En roos en vis. En. Nou. Ik. Maar Paulus zegt dus. Niet langer meer ik. Ik. Maar Jezus Christus in mij. Niet ik en mijn belang staat voorop, maar hij in mij en ik in hem. Wat de Heer Jezus ook op de vooravond nota bene van zijn dood gezegd heeft tegen de discipelen. En toen ze op weg waren naar Gethsemane en waarschijnlijk langs een muur kwamen of misschien langs de tempel en daar hingen de ranken. En toen zei je, ik ben de rank, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als rank zul je veel vrucht dragen als je in mij blijft. Blijf in mij gelijk ik in jou. Dat is het geheim van discipelschap. Die verbondenheid met Jezus. Dat is volgen van Jezus. En dat is nooit ik, maar dat is hij. Hij is de eerste en de belangrijkste in mijn leven. En als je dan ook denkt, op diezelfde avond had hij de discipelen nog de voeten gewassen. Ze hadden het allemaal vertikt, de een en de ander. Om elkaars dienaar te zijn. Maar hij deed het werk van de minste slaaf. En hij zegt dan, ik heb jullie dit als voorbeeld gegeven. doe als ik. Dien elkaar, dien de ander. Dat is zelfverloochening. Je kunt kiezen tussen leven voor jezelf of leven gericht op de ander. Gericht op hem en vanuit hem op de ander. En dat is de vraag dus, die vanuit dit Bijbelgedeelte naar ons toe komt. Willen wij de weg van Golgotha gaan? Dat heeft iemand eens genoemd de onderste weg. De weg van de verbrokenheid, van je eigen ik. Want ook de Heer Jezus heeft zich laten verbreken. Het avondmaalsbrood verwijst er ook naartoe. Brood dat gebroken is. Maar juist daarom, dat hij de graankorrel is, hier heet het ook de graankorrel, die in de grond gaat. Want dan alleen kan zij vrucht dragen. En zo zal het kennelijk niet anders zijn, willen wij vrucht dragen. Die verbondenheid met Jezus, dan moeten we af van onze eigen ikgerichtheid. En ik weet het niet hoor. Ik sta meestal zelf voor de gemeente, dus overal in het land, sinds ik met emeritaat ben. Maar ik vraag me wel af, horen mensen deze boodschap? Krijgen ze dat te horen? Of is het zo dat er, ik hoor natuurlijk ook wel van alles en nog wat, dat het vaak toch een soort zoetsapper christendom is. En vooral de laatste, 10 jaar is het God is liefde. Dat hoor je oneindig veel, God is liefde. Dus eigenlijk, het kan nooit meer stuk. Bij wijze van spreken, rotzooi maar aan. Het wordt je toch allemaal vergeven en het geeft eigenlijk ook niet, want God is liefde. God doet niet moeilijk. Maar de apostel Paulus zegt, wijk van het kwade en hecht je aan het goede. Je kunt niet maar voor het vaderland wegleven en maar je gang gaan. Je kunt je niet beroepen op de liefde van God, want dat moet je wel doen. Want de liefde van God is namelijk dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven om ons met hem alles te schenken. Zo staat het letterlijk ook in de eerste Johannesbrief. De liefde van God is, hij heeft zijn zoon voor ons gegeven. Heeft God alles gekost. En dat is dus geen liefde die naar zich toe haalt, maar het is de liefde die geeft. Ik kom daar zo dadelijk nog wel heel even op terug. Dus die vraag weer. Wat zijn wij? Zijn wij nou meelopers? Of zijn wij mensen die beseffen, als wij willen gaan in de voetsporen van de Heer Jezus, dan heb ik mijzelf te verloochenen. Dan moet ik dus mijn kruis op mij nemen. Dan is het niet meer ik, maar hij in mij. En dan zal ik net als hij alle dienaar zijn. Weet u, in tijden van opwekking, en ik heb daar heel veel over gelezen en ook mensen uit opwekkingsgebieden ontmoet, zoals de opwekking op het eiland Timor. Altijd in elke opwekking, wanneer de hemel scheurt boven een bepaald gebied en de Heilige Geest krachtig werkt, komen deze dingen naar voren. Dan wordt het inderdaad mensen beseffen van niet ik, maar Christus in mij. Je vindt het trouwens ook, en die kan ik alleen maar aanraden, in de boeken van Corrie ten Boom. Daarvoor moest ze ook naar Ravensbrück, hè, om dat te leren. Niet ik, maar Christus in mij. Begrijpt u, dat zijn dingen, dat de Heer Jezus, als hij dit toen die mensen voorhoudt, dat ze daar goed over na moeten denken en dat wij dat ook moeten. Ik ben predikant geweest in de, zoals ze vroeger de gereformeerde kerken. En ja, dat was trouwens ook een hervormde kerk, begrijp ik zo. Daar nog meer dan in de gereformeerde kerken. Maar als je zo een jaar of 18, 19 was, dan werd je toch 8 belijdenissen te doen. Dat was ook wel makkelijk, want als je ging trouwen en er kwamen kinderen, dan kon je het laten dopen. Dus hele volkstammen, sorry dat ik het zo zeg, hebben op die manier belijdenissen gedaan. Wel, dat hoort gewoon zo. Maar was het echt een bewuste keus voor Jezus en afzien van jezelf? Trouwens, zo is het ook met de doop. Als je een voorstander bent van de volwassen doop, daar ben ik ook een voorstander van. Want als je kinderen doopt, dan ben je ook voor de volwassen doop sowieso. Alleen de vraag die christenen alweer verdeeld is van, kan je wel of geen kinderen laten dopen? Maar goed, daar hoef je het helemaal niet over te hebben. Dat is ook in zekere zin niet belangrijk, want de doop maakt niet zalig. Maar je kunt je als volwassenen laten dopen. Ik heb dat ook meegemaakt, ook met mensen. Ik heb mensen ontmoet, die waren 5 keer gedoopt. Want ja, die kwamen bij een andere gemeente en zeiden, oh, heeft die voorganger jou gedoopt? Nou, dat duurt niet. Dus die werd nog een keer gedoopt, dat was al de 3e keer, want die was ook als kind gedoopt. En zo ging het nog een paar keer. Snap je dat? Ja, volgens mij klopt dat allemaal niet hoor. Maar in ieder geval, je kunt nooit, zeg maar, dopen vanuit, nou ja, dat hoort hem helemaal, want kijk, ik heb ook mensen ontmoet die op bepaalde mensen waren gereformeerd, maar die werden toen baptist. En ik zei over een half jaar, zijn jullie volwassen gedoopt? Nee, dat hoeven jullie ons helemaal niet. Ja, maar een half jaar later was het wel zo, want dat hoorde daar zo. En de doop hoort niet. Als u even redeneert vanuit dat volgeling van Jezus zijn. Want wat is gedoopt worden, zegt Paulus? Dat is dat je, Romeinen 6, begraven wordt met Christus. En dat je met hem opstaat tot een nieuw leven. En dat betekent dat mijn oude mens gestorven is. En dat een nieuwe mens in mij leeft door de Heilige Geest. Dat het is niet meer ik, maar Christus in mij. En daarom ook staat het voor mij vast dat ik dood ben voor de zonde en levend voor God. Stel dan uw lichaam ook ten dienste van de gerechtigheid. Dat schrijft Paulus. En dat is de enige doop. Dat je begraven bent in Christus. En dat is niet alleen dat moment in het water, maar dat blijkt uit je leven. Hoe jij leeft, of jij een volgeling bent of niet. Daar maak ik me veel drukker om dan of die doop zus is of zo, of wie jou doopt enzovoort enzovoort. Snap je? Daar heeft het mee te maken. Gekruisigd worden, mede gekruisigd met Christus. Dat is waar hij het hier tegen die mensen over heeft. Hij heeft dat met twee illustraties heeft hij dat duidelijk gemaakt. Waarom dat je er heel goed over na moet denken, eer je beslist hem te volgen zoals hij het invult. Dus niet zoals ik het invul, of zoals we met elkaar invullen, want zo is het leuk, dan houden we het ook vol. Nee, maar zoals Jezus het ons voorhoudt. Daar zit niks tussen, volgens mij. Daar kan ik niks anders van maken. Eigenlijk spreken die illustraties van Jezus voor zich, hè, die strijd die een koning wil aangaan, ja, bezint eer je begint. En die man die een toren gaat bouwen, ja, je moet er wel volhouden. Weet u, de Heer Jezus heeft ook een keer gezegd van dat het namelijk zo is, wie volhardt tot het einde, die zal behouden zijn. Er staat niet alleen in de Bijbel wie gelooft zal behouden zijn, maar ook wie dat volhoudt. En dat is alleen in die verbondenheid met Jezus. Niet ik, maar hij in mij. Dan hou je het vol. Want hij houdt je dan staande. Zo zit het dan ook nog eens. Waar we even op moeten passen is dit. Dat hebben ze in de Rooms-Katholieke kerk ervan gemaakt. Dan zeiden ze, weet je wat? Iemand als Luther bijvoorbeeld. Die worstelde met, hoe krijg ik een genadige God? En hij dacht, toen sloeg de bliksem in. En toen zei hij, heilige Anna, ik ga het klooster in. Toen dacht hij, daar kan ik Jezus volgen. Daar kan ik van mezelf afzien en hem volgen. Maar we hoeven hem helemaal niet de klooster in te gaan. Jezus heeft het niet over een soort elitekorps van christenen. Hij roept iedereen op om hem te volgen. Het is een kwestie van zijn of niet zijn. Denk maar aan de grote opdracht ook. Wanneer de Heer Jezus zegt, gaat heen naar alle volken en maakt ze tot mijn discipelen. Geen mens uitgezonderd. Dus hij selecteert niet van, ja nou, jij redt het wel en jij niet. Hij roept ons op van, kom maar achter mij aan en dit is het. Niet jij, maar ik in jou en jij in mij. Nou, wij kunnen natuurlijk niet zoals Petrus dat eerst nog wel kon, letterlijk in de voetsporen van de Heer Jezus gaan. Maar ook later moest hij dat op een, zeg maar, geestelijke wijze doen, zoals ook Paulus dat is gaan doen. En Paulus noemt dat, hebben we al gezien in Filippenzen 2, de gezindheid van Jezus hebben. Ik zou ook kunnen zeggen, het karakter van Jezus, dat gaat zich in ons openbaren. Och, hoe kom je eraan? Mensen, hoe kom je? Nou, op twee manieren. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ga ontdekken, ga Jezus leren kennen. Wie hij is, daarom heb je die Bijbel nodig, om te zien wie hij is en hoe hij is. En het tweede, dat staat in de Romeinenbrief, Romeinen 8 namelijk, dat de Heilige Geest aan mij gegeven is, omdat hij mij gelijkvormig maakt aan Jezus. Hij werkt dit in mij uit. Dus ik hoef het eigenlijk niet te doen. Hij heeft zelf voorzien toen hij terug was in de hemel, heeft onze Heilige Geest gestuurd. Natuurlijk ook om ons met kracht te bekleden voor de zendingsopdracht, maar ook opdat het wordt niet ik, maar Christus in mij. En Paulus, hij wist dat hij, zolang hij op aarde was, dat nooit in volmaaktheid zou bereiken. En hij zegt ook van, ik heb het nog niet, ik grijp ernaar. En bij ons is dat niet anders. Maar de geweldige belofte in de Johannesbrief 1 Johannes 3 is dat de tijd komt dat wij gelijk zullen zijn aan de Heer Jezus. Ja, echt. Ja, we zullen het karakter van de Heer Jezus hebben op de dag dat Hij terugkomt en Hij ons voor de Vader stelt. Dan zullen we dat in volmaaktheid zijn als Hij. En er staat zo'n lied ook in Johannes de Heer, de bundel, ik wenste te zijn als Jezus. Nou, dat is onze toekomst, dat is onze bestemming. Om nog even iets te zeggen over die gezindheid, over dat karakter van de Heer Jezus. Paulus werkt dat ook uit in Filippenzen 1 en 2. En wat daar opvalt is, ik zal het ook gelet op de tijd allemaal niet nu gaan citeren. Maar ik zou zeggen, lees dat gewoon thuis eens na. Daar staat het heel nadrukkelijk dat een ieder lette niet alleen op zijn eigen belang, maar ook op dat van anderen. Op wiens belang let ik? Leef ik alleen maar voor mezelf? Nou, in een wereld vol graaizucht en egoïsme is dat normaal. Maar het is natuurlijk niet normaal. Het is niet de bedoeling van God, nooit geweest. En zo kun je als christen niet leven. En Petrus, hij heeft in het al geciteerde Bijbelgedeelte ook laten zien hoe je moet opstellen tegenover mensen die je uitschelden. En die je benadelen. Geef je lik op stuk, doe je hetzelfde. Of geef je het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Alles wat in het Nieuwe Testament staat aan, hè, maar nu dan, hè, Paulus, hè, dood dan die oude mens en laat die nieuwe mens in je gaan groeien. In elke brief van hem gaat het over dat wij het karakter van Jezus zullen krijgen. Dat we meer en meer op hem gaan lijken. Als bijvoorbeeld in Galaten 5 de werken van het vlees, nou lees dat hele rijtje maar en kijk maar wat er in je eigen leven nog van zit. En wees maar heel kritisch op jezelf of laat de Bijbel maar kritisch op je zijn. Dan staat er vervolgens wat de vrucht van de geest is. En die vrucht van de geest is Jezus. Zo was Jezus. Toen hij op aarde was, zo is hij nog. En zo wil hij dat wij worden. En dat is wat de Heilige Geest in ons uitwerkt. We zullen vrucht dragen als het is Hij in mij en ik in Hem. 1 Korinthe 13. Prachtig hoofdstuk over de liefde. De liefde zoekt zichzelf niet. Nee, de liefde kan dat ook niet, want het is de agape liefde. Dat is niet de liefde die bevredigd wil worden. De liefde, ik kan niet zonder jou en jij bent er voor mij en als jij er niet meer bent, nee. Het is de liefde die geeft, die er voor de ander is. Dat is de liefde van God en diezelfde liefde, die zal ook in ons zijn. Die wordt door de Heilige Geest, staat in Romeinen 5, ook in onze harten uitgestort. En Jezus is die liefde de voeten uit. Zo was hij toen hij op aarde rondliep en zo is hij nog. Door die liefde kon hij die weg naar het kruis gaan met vreugde, omdat hij wist. Er komen mensen achter mij aan, die zullen worden als ik. Nou, Jezus, ik heb het al geciteerd, hij was niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En toen bij de voetwassing heeft hij dus nadrukkelijk gezegd, doe ook gij dit. Dan gaat het heel eenvoudig over christen zijn in de praktijk. Christen zijn is niet van ik ga zondags naar de gemeente. En kijk eens hoe goed ik ben, want ik ga ook nog door de week naar een bijbelstudieavond. En we zingen mooie liederen. En we bidden. En we geven ons geld. Dat is goede geld voor goede doelen. Dat hoort er allemaal wel bij. Dat is ook allemaal niet onbelangrijk. Maar God heeft meer dan eens zijn oren bij wijze van spreken, zo staat het letterlijk bij Jesaja en bij Amos, zijn oren dicht gedaan, omdat hij het getier van de liederen van zijn volk Israël niet kon horen. Omdat ze er gewoon in hun leven een potje van maakten. Dus als ik maar raak leef door de week, en op zondag de vrome broeder uithangen, dat maakt op God geen indruk. Het gaat dus om de praktijk, juist in het leven van alle dag, te midden van al die mensen. Met wie je te maken hebt en te maken krijgt. Hoe sta je dan daar tegenover? In Hebreeën 12, daar hebben we al uit gelezen, daar staat ook dat Jezus het voorbeeld is en de leidsman. Hij is het voorbeeld, hij is ook de leidsman, hij is ook de voorganger. Hij is zelf de weg gegaan. Hij heeft een keer tegen de fariseeën gezegd, jullie zijn mooie mensen. En daar moet je als dominee ook voor oppassen. En dat is voorgang in de gemeente. Namelijk dat jij tegen de gemeente van alles en nog wat zegt en dat je het zelf niet doet. En jullie leggen de mensen regels op en je houdt er jezelf niet aan. Maar de Heer Jezus, alles wat hij tegen zijn discipelen ooit gezegd heeft. En wat hij hier dus zegt, die weg is hij zelf voorgegaan. En daarom is het ook achter hem aangaan in deze dingen. En we hebben al gezien, hij is zijn weg met vreugde gegaan. Goed voorbeeld doet goed volgen, zegt een spreekwoord. Dus als het goed is en we kennen Jezus en we gaan hem meer en meer kennen, willen we alleen maar achter hem aangaan. En dan gaan we onszelf haten. Niet in de zin van, ben ik toch een verschrikkelijk iemand en ik heb een hekel aan mezelf. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom van, ik ben niet de belangrijkste persoon in de wereld. Ik ben niet waar de wereld omheen draait. Hij is het middelpunt. En daarin wil ik er zijn voor de mensen om me heen. Daar waar ik kan zijn. En afzien als het moet zijn van mijn eigen belangen. Die wil ik kruisigen. En ik wil wandelen in de geest. Zoals het nogmaals in Galaten 5 staat. Ik geef mijzelf de tweede plaats. En anderen staan erop. Kijk, wij zijn als het goed is allemaal onderweg. Hè? Jezus was op reis naar Golgotha. Maar daarachter wist hij, gaat de terugkeer naar het vaderhuis. Dat is ook onze toekomst. Jezus keek verder dan het kruis. En hij heeft het ook moeten volhouden. Hij werd gekenmerkt door de volharding en ook daarin is hij ons voorbeeld. Dat is wat de illustraties ook die hij zelf geeft duidelijk maken, dat we moeten zien vol te houden. We moeten wel weten waar we aan beginnen. En we gaan door. Nee, niet tot het bittere einde, dat zou het kruis zijn. Maar totdat we eenmaal ontvangen wat ons beloofd is in alle eeuwigheid in het vaderhuis. En wat wij moeten doen, hè, nogmaals Hebreeën 12, daar staat het, wij vestigen dan onze blik op hem die de leidsman is en de voleinder van mijn geloof. Hij is niet alleen het grote voorbeeld, dat willen een hoop mensen, beweren ze vandaag. Ja, Jezus als een soort ideaal voorbeeld, ja, hij is al lang niet meer hoor, maar goed, zo kun je ook Boeddha, kun je ook een voorbeeld noemen en volgen. Nee, Jezus is de voleinder van het geloof, hij is in de hemel. En hij pleit daar voor mij en hij bidt daar voor mij, is onze hemelse hoge priester, door wie ik zeker ben van dat het vaderhuis, want hij bereidt daar plaats dat ik daar ook mag komen, dat dat mijn eeuwige bestemming is. En hij staat mij bij, hij voltooit mijn geloof. Er staat al op Psalm 138, God laat nooit varen de werken van zijn handen. Hij zal voltooien wat hij begonnen is. De Filippense brief staat het ook, want God is aangevangen in mijn leven, dat maakt hij af. Dus ook van mijn kinderen en mijn kleinkinderen, als ze niet meer naar de kerk gaan. En als ik soms twijfel, geloven ze nog wel in God. Bij momenten, ja, toch nog. Hij zal dat afmaken. Hij weet wat hij doet. Hij is de voleinder, de voltooier van mijn geloof. Hij weet dat mijn geloof maar zwak is. Dat ik, maar daarom zegt hij ook, blijf in mij, gelijk ik in jou. Daar hoef ik nooit aan te twijfelen. Ik wou tenslotte ook nog iets zeggen over dat raadselachtige vers 34 en 35. Over dat zout. Ja, eigenlijk is dat, ik zou bijna zeggen, niet het belangrijkste wat ik hier vanavond ga zeggen. En soms is het zo het laatste wat je zegt, ja, dat nemen de mensen mee. Kijk, het gaat over het zout, letterlijk gaat het eigenlijk over zout dat dwaas wordt. Waarschijnlijk heeft de Heer Jezus hier al die mensen op het oog, Israël. Israël moest het zout van de aarde zijn. Zoals wij trouwens als discipelen en als kerk ook zoutend zout en lichtend licht zullen zijn volgens de bergreden. Of zoals in Filippenzen 2 zo mooi staat, dat wij als schitterende sterren, als lichtende sterren moeten schitteren te midden van een ontaard mensengeslacht. Ja, hoe wordt dat duidelijk? Nou, doordat wij werkelijk Jezus volgen, niet alleen met ons mond, maar echt ook in onze houding naar onze mensen om ons heen. En Jezus bedoelde op dat moment waarschijnlijk wat er stond te gebeuren als Israël, als die mensen die toen naar hem luisterden, de verkeerde keus zouden maken. Dan zou het niet goed aflopen. En daarom dat hij ook zegt, wie een oor heeft, die horen. En dat is precies wat in het laatste Bijbelboek ook zo vaak staat, tot de gemeente, tot ons. Hebben wij oren? Ja, die hebben we. Maar luisteren we ook werkelijk naar wat de geest van God tot de gemeente zegt. Wat de Heilige Geest, En van hem is, wat Lucas heeft opgeschreven, is eigenlijk van de Heilige Geest. Wat hij tegen ons zegt. Hier in deze woorden van Jezus over het volgen van Jezus. En dat betekent dus van willen wij het, nou goed, we gaan naar de kerk, we geloven, we zijn, tuurlijk, we zijn christen. Zijn we meeloper? Ja, besef dan wel, dat zal uiteindelijk tot niets leiden. Of gaan wij werkelijk in de voetsporen van de Heer Jezus. Met hem als lichtend voorbeeld, maar ook als de voleinder van ons zwakke geloof. En onze keuze is eigenlijk heel simpel. Ik heb wel eens, of nee, dat zeg ik wel vaker, op bijbelstudies en ook in preken. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Het is echt zo ongelooflijk simpel. Het christelijk geloof is het simpelste wat er is. Ja, dat klopt nou eigenlijk weer niet met alles wat ik eerder gezegd heb, denken jullie dan. Ja, toch is het waar. Als er Jezus zegt over dat vruchtdragen, Johannes 15, dan het enige wat hij zegt is, blijven jullie in mij, gelijk ik in jullie. Eigenlijk is dat gewoon het hele geheim. Meer is het niet. Blijf dicht bij Jezus. Hij is het middelpunt van je leven. Ja, dan komt het gewoon goed. Want daartoe is hij in de wereld gekomen. Onze leidsman, de voleinder van mijn geloof. En dan kan ik, net als hij met vreugde die wegging, kan ik met vreugde achter hem aangaan. Soms is het moeilijk. Die christenen, 60% van de christenen in de wereld worden vervolgd. Nou, wij worden misschien ook voor, weet ik wat, versleten hier in dit land. We worden dan nog niet letterlijk vervolgd. Maar heb de moed om tegen de stroom in te gaan. Maar houd vast aan Jezus Christus. Die het kruis niet veracht heeft, maar die weggegaan is. En dat om ons. Om mij. Hoe zou ik dan kunnen zeggen, nou Heer Jezus, ik wil het nog eens overdenken, maar of ik u ga volgen. Zeker als ik dit nog allemaal gehoord heb. Maar weet u nog niet hoor. Ga ik nog eens een nachtje over slapen. Nee, hij zegt kom. Kom. Want dan zul je rust vinden voor je ziel. Nou, ik hoop dat de keuze voor u en jou niet moeilijk is. En zeg, ja, ik heb al gekozen. Tuurlijk. Als het goed is, hebben we al gekozen. Maar soms, dan moet je, net als in een huwelijk, dan moet je toch weer eens tegen je vrouw zeggen van, ik hou van jou. En zo mag je dat ook zeggen. Bij Jezus, ik hou van u. Met zo'n opwekkingslied. Dat is wat je, wanneer je zegt van, ik wil u volgen. En mijn kruis op mij nemen. Mijzelf verloochenen. Want niet langer ik, maar u in mij. Dat is wat ik u allen toewens en toebid.